Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De 10 verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek.
Ja, super praktisch dit.
Toch? Heel praktisch.
Dit wil iedereen weten.
Ja,
in leven.
Ik denk het ook.
Ja.
Ik denk dat, ja.
Alsjeblieft.
Ja.
Thanks for being so practical. Echt, hè?
Dus in haar geval zaten er gewoon 38 ballonnen op Stefano.
Als ik het begrijp wat er gebeurt, dan hoef ik niet te voelen. Hallo lieve luisteraar, tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Wat ik vandaag weet. Mijn naam is Mayra Louise en naast mij zitten allebei mijn co-host.
Yes.
Hoi Meerte en Bar.
Hey.
Wat fijn dat jullie er zijn. Om weer met z'n drieën te zijn vandaag. Nou ja, vandaag gaan we het hebben over iets wat heel regelmatig in de afleveringen voorbij komt. En in ons leven. Namelijk therapie. En dan gaan we vooral het hebben over de dingen die we van therapie hebben geleerd. Of misschien de dingen die we er juist niet door hebben geleerd. Maar voordat we de sessies bij onze psychologen gaan oprakelen, eerst even de wekelijkse incheck. Nou, Meert, jij hebt kleur aan. Dat betekent dat het superkut met je gaat.
Ja, het gaat ook superkut.
Ja, ja, gek.
Ja, raar. Heel raar. Ja, gisteren, luisteraars horen dit een beetje later, maar gisteren was het een maand geleden allemaal. Dat is al en pas alles door elkaar.
Ja, raar, hè?
Ja, het kut aan de rouw is gewoon dat, ik weet niet wie deze aarde heeft ontworpen, maar die heeft niet zo heel goed nagedacht over dat concept. Want het zou beter zijn als het zeg maar in het begin heel erg is en dan minder wordt.
Ja.
Maar het werkt andersom.
Omdat je uit die mist optrekt.
Ja, je gaat uit de mist. En sowieso, ik weet door mijn vader al dat dit echt nog niks is. Dus de realiteit wordt steeds een stukje harder en het is steeds moeilijker om ook gewoon in de wereld te blijven staan waar je dan toch moet doen.
Ja.
Dus daar struggle ik heel erg mee.
Ja.
Maar ik probeer te kijken per dag wat ik kan doen om staande te blijven. En ik heb de intentie uitgesproken om de podcast te blijven maken. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Zo niet is het ook goed, maar we zijn er vandaag, dus dat.
Ja. Ik heb wel een gedichtje geschreven gisteren, omdat ik een soort van in de knoop zat een beetje met hoe het nou met me gaat. Maar ook omdat het gewoon heel ingewikkeld is. Dus ik dacht, als ik die gewoon even op jullie gooi meteen, dan
ja, kunnen wij lekker beginnen
kunnen jullie lekker janken.
Met janken.
Ja, nou, komt-ie. Ik wil weg, maar nergens heen. Ik wil niemand, maar ook niet alleen. Ik wil liggen, maar staan. Ik wil knuffelen, maar slaan. Ik wil verstoppen, maar dat je me ziet. Ik wil praten, maar ook niet. Ik wil vol, maar leeg. Ik wil roerloos, maar beweeg. Ik wil wel zeggen waar ik ben, maar ik loop op een weg die ik helemaal niet ken. Dus dat.
Dus dat. Ik ga niet janken.
En Bar, hoe zit,
hoe zit jij hier? Ga jij even nu wat vertellen over je kind dat om 5 uur wakker werd?
Nou ja, dat is inderdaad. Het is een beetje moeilijk om nu ja, iets te zeggen. Want ik inderdaad, ik wilde zeggen, nou, ik ben gisteren mee geweest op schoolreisje. En dat ben ik ook. En dat was echt hartstikke leuk. Ook al zit je zit dan met 23 kinderen die soort van als een stelletje ongeleide projectielen allemaal een andere kant op gaan. Dus aan het eind van de dag lag ik er wel af, maar was het ook wel echt heel leuk.
We kregen om 5 uur 's middags een badjasfoto.
Ja, kom thuis. Ik dacht ook echt, het is gewoon klaar. Ik weet niet, ik ga zitten, het is gewoon klaar met deze dag. Dus ja, eigenlijk dacht ik, nou, ik kan dat wel vertellen. En toen las ik vanmorgen inderdaad dit gedichtje van Meerte. En ik ging er net ophalen. En dan zitten we een beetje te kletsen in de auto. En hebben we het over, weet ik veel. En dan klets ik maar gewoon een beetje door over random dingen. Zodat zij niet de vraag hoeft te beantwoorden. Goh, hoe gaat het met jou? Want ja, dat gaat kut. Dat, ja. Maar en dan zo nu ook je gedichtje. En ik zie je hier zitten in al je pracht. En tegelijkertijd weer gewoon zo, natuurlijk in stukjes. Dat het ook een beetje heel, heel raar voelt. Heel, heel dubbel eigenlijk.
Ja, we doen het maar gewoon.
We doen het maar gewoon. En jij? Ook dubbel, gok ik.
Ook dubbel, maar ook wel heel blij. om hier met z'n drieën te zitten. Heel dankbaar dat Meerte toch zoiets heeft van, ja, fuck it. Ik kom opdagen. Mm-hmm. Dus ja, dat is voor mij echt heel bijzonder dat de podcast zoveel voor je betekent. En ik ben vandaag leeggelopen onder een post van Chanel, marketingvrouw. Mm. Die had gewoon een collab gedeeld. En haar vraag was, wat vind jij fijn om te krijgen? Op Moederdag ging het over. En ik heb natuurlijk een man die vaak in overdrive gaat, want gift giving is zijn love language.
Zou je niet denken?
Maar ik ben meer van, ja, klein gebaar, kaartje, bloemetje, al hartstikke lief, koffietje op bed. Dus ik schreef dat zo van, ja, nou ja, doe mij maar gewoon iets kleins. Maar ik heb een man die in overdrive gaat, die is meer van de big gestures. En ik vind dat nog best wel lastig te omarmen, maar verder geen issues hier hoor. Ik zat natuurlijk met de aflevering van vandaag in gedachten. En toen zei Chanel in een reactie, ja, maar ja, jij houdt toch gewoon van het kleine. Dat is toch prima. Dat is toch niet meteen issues. En toen zat ik erover na te denken, dacht ik, nou, mij is vroeger een paar keer verteld dat ik dingen niet waard was. Ik geloof dat ik weet dat dat niet waar is, maar dat iets in mij soms toch dat gevoel nog heeft dat ik dat dan niet waard ben. Dus eigenlijk is Stefano's overdrive met cadeaus een soort van, omarm het nou maar, want dit ben je wel waard. Dus ja, dat was mijn ochtend.
Vind ik wel leuk eigenlijk dat dit dan naar je wordt gegooid. Zo van, je vindt dat moeilijk? Hier krijg je deze.
Hier krijg je deze man. Ja, succes ermee. Dus zo zit ik hier. Al helemaal klaar voor de aflevering, denk ik.
Nou, laten we dat maar doen dan.
Zullen we er maar induiken dan? Oké, okay, let's go. Let's go. Nou, vandaag gaan we dus hebben over therapie.
En weten we echt helemaal niks van.
Van de lessen die, wat?
Weten we niks van.
Nee, weten niks van. En de lessen die we daarin hebben geleerd of inzichten die we hebben opgedaan. En wat ik dus net zei in het intro of wat we er niet hebben geleerd. Ik wil beginnen met er eentje delen die niet tijdens mijn praattherapie naar voren kwam, maar tijdens een sessie bij, zij heet Bobba. Volgens mij heet haar praktijk Zincoaching.
Ja.
Bobba Svensson.
Ja.
Nou, ik ben ooit daar terecht gekomen omdat Bar daar kwam. En het is meer, zeg maar, ja, een soort van energie.
Ik kan nooit uitleggen wat zij doet.
Het heet volgens mij officieel Touch of Matrix.
En gewoon meer lichaamsgericht.
Lichaamsgericht. En je wordt in een ruimte gezet op bepaalde plekken. Ik denk dat het gedeeltelijk vergelijkbaar is ook met familieopstellingen. En eigenlijk gaat ze dan dus kijken naar hoe jij reageert op bepaalde posities waarin je wordt gezet. En hoe erg je mee kan gaan met wat ze van je vraagt of hoeveel weerstand je voelt. Nou, ik voelde in die sessie alleen maar weerstand. Maar op een gegeven moment hadden we best wel een groot deel van de sessie achter de rug. En ging het over Mayra als 14-jarige. Dus was ik heel erg terug daar met mijn gevoelens uit die tijd. En wat er toen naar voren kwam, was de overtuiging dat het met mij nooit goed zou komen. Wat echt super verdrietig is. En ik was toen 39 of zo, denk ik. Toen
best
ik bij
wel
haar
iets
kwam.
Later.
Dus echt wel 25 jaar later. Maar toen ik besefte dat dit mijn overtuiging is, viel er zoveel op zijn plek. Want ik heb dat dus vervolgens ook meegenomen naar mijn praattherapie. En dat linkte echt aan 13.000 dingen die we daar al hadden besproken. En kon heel veel verbanden leggen.
Maar wat houdt goedkomen dan in?
Nou, dat je ik denk dat dit ook dus samenhangt met waar we het hier ook over hebben gehad. Dat ik mezelf zie als vroeger. Mm-hmm. Dus in 1000 stukjes. Mm-hmm. En niet waar ik nu ben. Dus eigenlijk erken ik niet hoe ik mijn leven heb gebouwd. Of het vangnet aan vrienden dat ik om me heen heb. Of het feit dat ik weet dat ik er mag zijn. Vroeger wist ik dat niet. Mm-hmm. En die overtuiging is eigenlijk heel erg gelinkt aan die energie en denkwijze en gevoelens van vroeger. En mijn neiging is dus soms om te geloven dat ik daar nog steeds ben. Voor mensen die nu denken van, hoe zit dat dan precies? Ik heb ooit voor Anouk was hier laatst bij de aflevering over imposter syndrome. En we deelden ook het boek van haar, Zeg het. En voor haar boeklancering, wat midden in de COVID-pandemie alles dicht afgesloten was. Zij had toen het Ziggo Dome gehuurd, zonder publiek. Maar ik was een van de mensen die daar een talk gaf. Lotte Lovij heeft daar ook een talk gegeven. En Janne Schuin ook. Die zijn allemaal ook terug te kijken op Instagram. Maar die van mij staat ook op Instagram. En hij is gepind op mijn account. En daar vertel ik dus ook meer over dit inzicht. Mocht je denken van, oh wow, volgens mij zit er bij mij ook zoiets. Ga die even checken. Maar ja, dit linkt dus aan dingen als dat ik de neiging heb om de ander belangrijker te maken dan mezelf. Om weinig ruimte in te nemen. Maar ook wat ik net vertelde bij de incheck met mensen die mij cadeautjes geven. Van nou, doe maar klein, doe maar niet te gek. Hou het maar rustig en niet te groot.
En zelfsabotage hangt daar ook heel erg bij, toch?
Zelfsabotage galore ook, ja.
Omdat, tenminste, wij hebben het natuurlijk over gehad toen dit inzicht al kwam en ook alle kwartjes die toen ineens vielen. Maar ook dat dus eigenlijk jouw baseline heel lang is geweest van chaos en niet oké en struggling. Dat eigenlijk, zeg maar onbewust, dat je dat dus had gelabeld als, ja, maar zo hoort het bij mij. Want ja, met mij komt het niet goed. Ja. Dus dit is wat voor mij is of zo. En dat eigenlijk hetgene wat daarna mag komen van niet struggelen, dat past dus eigenlijk helemaal niet bij die overtuiging die je zo had.
Nee, en ik denk dat dit ook samenhangt met, ik wil heel graag dat het leven lichter voelt, wie niet. Maar er is op dit moment in mijn leven heel weinig aan de hand wat
licht is.
Wat heel afschuwelijk is. Alles gaat gewoon wel oké. Het is eigenlijk niet echt een struggle op dit moment. Maar toch voel ik me zo. En ik geloof dat dit dus wel samenhangt met dat deze overtuiging daar stiekem nog steeds onderhuids onder zit en heel erg veel invloed heeft. Dus het is wel een heel belangrijk moment. Maar het is dus niet zomaar dan uit je systeem en opgelost en dat je het dan even anders gaat doen.
Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat, volgens mij heb jij het daar ook wel eens eerder over gehad, dat als je inderdaad zo gewend bent aan die staat van chaos en ongeluk, dat je misschien helemaal niet eens weet hoe je je moet bewegen
in
gelukkige omstandigheden. Dus als je nu kunt constateren van, oh wacht, eigenlijk is er weinig aanleiding, hè, praktisch gezien, om me zo te voelen. Maar hoe werkt dit dan?
Nou, hoe werkt dit dan?
Maar heb je al een soort van tools voor jezelf dat je denkt, zo kan ik het proberen om dus me gelukkig te voelen of te bewegen in stille wateren?
Nou, ik ben de laatste tijd heel veel aan het schrijven door die challenge van Bowie Redman, waar ik ook over heb verteld laatst. En ik merk dus dat in die free rides die ik doe, heel erg dat ruimte innemen naar voren komt. En dat ik echt dingen schrijf als, ja, ik wil gewoon meer en dat het gewoon goed gaat. En hou nou eens op met deze onzin. Dat ik echt in blokletters soort van naar mezelf aan het schreeuwen ben. En dat is voor mijn gevoel heel erg het tegenovergestelde van deze overtuiging. Dus ik merk dat mijn zelfpraat misschien een van de tools zou kunnen zijn om me te helpen beseffen waar ik nu ben.
Ja, dat een soort ik van jezelf meer indoctrineren de andere kant op.
Ja,
dat is ook wel volgens mij een hele goede stap om te zetten. En sowieso ook om in kaart te brengen wat dat goed dan inhoudt.
Ja.
Wanneer is het dan? Hè? Het komt nooit goed, maar
dat is ook denk ik een hele mooie om als freeride te gaan doen. Van wat betekent dan dat het goed is?
Ja. Want als het in hele abstracte termen blijft, dan weet je wel,
precies,
blijft het ook voelen
even
van
bijna mijn thee omgooien.
Ja, hele goede reflex. Weet je wel, dus dan is het ook heel groot. Nooit
en dan ben je en nooit daar.
Ja, nee, tuurlijk.
Dan ben je nooit
niet
daar. Dat is ook een beetje een ding als je een doel stelt. Dan je hele weg ernaartoe heb je niet dat. Dat is iets wat Bar laat zijn.
Ja, volgens mij vorige aflevering. Ja.
Maar daar hadden we het laatst ook een keer over. Van als je zegt, hè, niks komt ooit nog goed of alles. Dat zijn allemaal van, daar kan je niks mee. Want het is te groot. Dus
precies,
als we een soort van concreter kunnen maken wat het dan in zou houden, kan je ook veel bewuster daarmee aan de slag.
Ja, dus ik ga je mooi
inzicht.
Ja.
Ja.
Wie wil het stokje van me overnemen?
Barbara. Sorry, maar ja. ik kan niet handelen hoe color-coordinated bij haar alles is. Ik word helemaal een soort van... Dan zie ik zo'n paarse highlight met een paarse stift en een paarse pen. En zij is echt zo'n...
Ja, ik loog niet toen ik zei dat ik ook heel lekker ging op die verpakking van
precies,
lekker.
Ja,
die kleurtjes. Het is gewoon, zoals ik weet dat May wel eens van die ASMR geluiden. Ja, en dan krijg ik echt...
Meer zin, je wordt woedend.
Ik ook, maar dat geluid kan ik echt helemaal niet handelen.
Maar ik word ook woedend van dit.
En ik heb het dus voor mijn ogen. Ik kijk dus van die, op Instagram heb je van die accounts. We gaan even zijpadje in, jongens. Zijpadje. Van die zeep. Van die hele gekleurde zeep in allerlei pastelkleuren. En die doen ze dan met zo'n mes.
Zo raspen.
Raspen ze zo'n zeep. Nou, echt is gewoon een soort van orgasme voor mijn ogen.
Dat is ook ASMR.
Ja, maar voor mijn ogen kan ik het aan. Maar als je dat in mijn oren doet, dan wil ik je gewoon slaan. Ja.
Oh, die,
nou, ik ben benieuwd wat je hebt gehighlight met je paarse stiftje.
En mijn paarse pen.
Gooit op ons.
Nou, het haakt wel, denk ik, een klein beetje... Of kan ik voortborduren op wat jij zei, mee. Een van de dingen die... Of een inzicht voor mij is dat, zeg maar, de connectie tussen je hoofd en je lijf. Mijn standaard afstelling is dat ik heerlijk ga op alles wat ik in mijn hoofd kan doen. Lekker de analyse. Ik ga ook heerlijk op de zelf, weet je wel, zelfanalyse en kijken wat er allemaal gebeurt en hoezo dan en waarom dan. En vooral alles willen begrijpen. Ik heb dus ook genoeg praattherapie gehad. En dan op een gegeven moment dacht ik, ik heb elke steen wel een beetje die je dan op dat level aan kan. Want ik geloof ook dat dat in levels gaat. Maar gehad. En waarom heb ik dan nog steeds mijn problemen niet opgelost?
Ja, hoezo helpt dit niet?
Hoezo helpt dit
dat ik er
niet?
Dan vanaf ben?
Ja, en ik was ook, had ik vrienden om me heen en die dan helemaal in de body dingen zijn. En dan had ik echt iets van, oh ja, het is leuk voor jou, maar dat is echt niks voor mij.
Ja.
Nou, als je dat zo stellig zegt, dan moet je daar misschien iets mee. Ja, want ik heb dus eigenlijk pas heel recent, nou heel recent is nou ook weer niet, maar de afgelopen jaren zeg maar meer... therapie voor me gedaan met mijn lichaam. Dus of bij Boba, het energiewerk, of bij jou.
Bij mijne, je hebt de mijne nu ook.
wij delen gewoon somatische sessies bij Amanda. En op, daar gebeuren dingen dat ik altijd helemaal ondersteboven naar buiten kom. Halve paniekaanvallen of allerlei inzichten die ik echt nog nooit heb gehad. Of dat ik mezelf dingen hoor zeggen dat ik denk... Hoe is this person? Ja, dit heb ik nog nooit zo bedacht. En ik vind dat dus echt wel best wel trippy. Omdat ik denk, nou, maar ik heb toch echt wel hier allemaal heel goed over nagedacht. Maar hoe meer ik daarover leer, hoe meer ik ook zie van ja, je hoofd en je lijf, die werken twee kanten op. Die zijn verbonden.
Really?
Maar je hoofd gaat naar je... Really, bitch? Je hoofd gaat naar je lijf, maar je lijf ook naar je hoofd. En ik dacht dat daar zit gewoon lekker bij mijn betonnen plaat. Dat is niet aan de hand. Maar als ik het even heel praktisch maak, dan merkte ik bijvoorbeeld dat ik in het dagelijks leven, zeg maar, met praktische problemen loop. Bijvoorbeeld oneindig uitstelgedrag. En dan was ik heel erg op zoek naar oplossingen in het nu, om dat dus te gaan oplossen. Mm. Totdat, dat was wel echt vrij recent, maar ik denk dat ik dat gewoon geblokt had omdat het te pijnlijk was. Iemand dichtbij mij mij even uitlegde hoe de link tussen childhood trauma en je nervous system en je, zeg maar, je response daarop... En hoe zich dat dan kan uiten in het dagelijks leven. Toen heb ik wel even 3 dagen zitten huilen in een hoekje. Want aan de ene kant was het heel fijn om dus te merken... opeens vielen zoveel meer dingen op hun plek.
Ja.
Maar het werd ook daardoor heel duidelijk van ja, geen wonder... dat al die praktische oplossingen in het nu de oplossing niet waren. Dat het dus heel ergens anders zit. Maar het onderzoeken van die link tussen die twee... Dat kan dus ook heel helpend zijn. Dat op het moment dat ik de analyse in mijn hoofd wel heb gehad... maar je gaat met je lichaam op een bepaalde manier verder... dan gebeuren er ook weer andere dingen in je hoofd. Dus die twee voeden elkaar continu. En dat werkt dus in het negatieve, als je helemaal ontregeld bent. Maar je kan het ook dus in het positieve gebruiken in therapie. Kan het je ook verder helpen. Dus ja, dat is wel een...
Nice one.
Ja, voor mij in ieder geval een hele belangrijke. Kijk, iedereen heeft natuurlijk zijn andere, hoe zeg je dat? insteek of zo'n andere vertrekpunt. Ja. Maar voor mij was mijn lichaam echt gewoon... Het hield gewoon op bij mijn nek.
Ja. Nee, ik denk dat je daar in praktische zin wel een soort van handvat kan aanreiken. Van, weet je, als je zelf het gevoel hebt dat je vooral in je hoofd zit en niet in je lijf. Misschien is het de moeite waard om eens te kijken of een lichaamsgerichte therapie sessie ergens... voor jou, weet je wel, te boeken is.
Precies, ja. En dan had het bij mij dus niet zozeer te maken met in je lijf komen van, weet je wel, raak jezelf meer aan of meer de meditatie of ademhalingsoefeningen. Maar de vorm van therapie die wordt gedaan bij iemand die daarin getraind mm-hmm. is, zeg maar de dingen die zo iemand je laat doen of aan je vraagt, die met name, die vind ik echt super effectief. Ook heel confronterend.
Ja, ja, ja. En zeg maar misschien iets laagdrempeliger, dat vul ik nu in. Maar psychomotorische therapie, dus PMT, richt zich daar ook heel erg op. Dat wordt volgens mij ook zelfs vaak vergoed. Dus dat zou je even kunnen checken. PMT. Dat zijn inderdaad mensen die zijn gewoon getraind om dezelfde dingen aan te kijken, maar dan via je lichaam. En daar zitten zulke verrassende antwoorden soms, dat je daar toch weer even een soort van opnieuw mee in aanraking kan komen.
Dat is bij mij met praattherapie, doordat ik ook die neiging heb om heel erg in mijn hoofd te zitten. Ik kan eindeloos blijven lullen. Ja. Ik kan sessies vol lullen. Ik zit al jaren in praattherapie. Maar die lichaamsgerichte therapie is vaak eigenlijk wat het ineens dan een soort... heftige duw geeft, waardoor bepaalde dingen op hun plek vallen.
En daar zitten natuurlijk in praattherapie ook weer verschillende categorieën. Ik bedoel, bijvoorbeeld ik doe met mijn therapeut vrij eclectische combinatie van factoren, maar we hebben heel veel EMDR, dus echt gerichte traumatherapie gedaan. Ja. Nou ja, dat is wel in je hoofd, maar dat is niet praat, dat is...
Yes.
Hè? Ja. Dus je kunt ook daarin natuurlijk wel weer verschillende vormen vinden. Dat je niet... Heel vaak denken mensen dat je op een bank ligt, namelijk te lullen.
Oh, nou, ik heb echt nog nooit gelegen.
Ik heb nog nooit gelegen en was maar waar.
Maar want,
nee, dit is gewoon hardcore werken de hele dag. Ja.
Nou, maar het haakt daar misschien nog wel aan dat je dus iemand moet zien te vinden die je dus ook een beetje uitdaagt. Want als je makkelijk praat, dan kan je met een zeg maar therapeut die daar te veel in meegaat, misschien ook inderdaad gewoon sessies vol lullen zonder dat je komt bij.
Dat vind ik
nog
wel iets waar ik iets over wil zeggen. Want dat is absoluut zo. Maar er zit ook een andere kant aan dat mensen zoiets van... Ja, ik moet wel iemand hebben die... En dan denk ik, ja, maar don't forget. De beste therapeuten doen weinig werk, hè, in die zin.
Ja, jij het is wat jij kon brengen. Het is jij echt wat jij kon brengen.
Precies. Je gaat daar niet naar zitten van... Nou, oké, nou, hier, jongens, ik ben er. Fix me.
Ja, ik ben opkomen dagen, nu jij.
Ja, weet je wel. Nee, jij moet... Ja. Het werk doen. Jij moet je huiswerk doen. Jij moet de stappen zetten. Jij moet je openstellen. Ik bedoel, het zijn gewoon therapeuten. Hè? Het zijn geen engelen. Ja, bedoel, die van mij is wel een engel trouwens. Maar ik bedoel, ze kunnen niet in je hoofd kijken. Dus ik word daar altijd wel een slightly dat ik denk, tuurlijk, je moet een beetje kijken van, heb ik een klik?
Ja.
Maar vergeet niet dat jij degene bent die het werk moet doen. Dank u.
Nee.
Zie je, ik ben helemaal boos.
Ja, ja, lekker.
Nou, is oké, doe het.
Zal ik dan
maar even
nou, sowieso, vooraf wil ik zeggen dat mijn grootste inzicht eigenlijk qua therapie is. En die wil ik ook aan iedereen meegeven. Dat bijna altijd denk je, ik ben gek, maar je bent het niet. Dus we denken zoveel allemaal van, nou, waar ik mee zit of hoe ik me voel of hoe ik me gedraag is echt raar. 9 van de 10 keer als ik met zo'n gevoel kom bij mijn therapeut, dan zegt ze, oh, maar dat is heel normaal. Dus dat is sowieso echt iets heel fijns van therapie, dat je echt gaat horen van, je bent helemaal geen one in a million lijpie die niet meer te redden is. Het is 9 van de 10 keer ben je gewoon...
Misschien ook een beetje het gevolg van dat we allemaal constant maar verteld worden hoe uniek we zijn.
Nou ja, maar ook wel andersom. Dat we niet eigenlijk het hebben over die dingen, maar alleen maar over hoe het zou horen of hoe het systeem wil dat we functioneren.
Precies,
en daardoor
die norm,
hè? Ja, en daardoor voel je je de hele tijd niet passen of niet normaal, tussen aanhalingstekens.
Ja.
Nou, ik denk bijna iedereen die luistert, wat je ook voelt of wat je ook hebt, het staat ergens in het DSM.
Iemand anders 5 heeft
boek.
Het ook.
Ja, ja. En weet je wel, dus je hoeft niet soort van flawless typeje te zijn. Je mag gewoon met al je gevoelens en al je craziness te zijn. Op het moment dat het je dagelijks functioneren dermate in de weg gaat zitten dat je niet meer mee kunt doen, dan kun je hulp vragen. Voor de rest,
ga dan op die wachtlijst staan.
Wees gewoon lekker gek.
Ja, ik heb het natuurlijk, ik heet de keuzemeid. Ik heb het gevoel dat ik al even weg ben geweest, dus ik mag het wel weer een keertje claimen. Dat is dus eigenlijk ook wel weer een beetje, heeft te maken met waar we het net ook allemaal over hadden. Van therapie fixt je niet in die zin van, je gaat daar naartoe en dan, zo en zo en zo, klaar, ga naar buiten en je leven is fijn. A, het begint pas op het moment dat je daar de deur uitloopt.
Ja.
Maar B, voor mij is het vooral zo dat je dus leert keuzemomenten te herkennen die jou kunnen helpen om beter te functioneren met wat je aandoening dan ook is. Ik bedoel, het gaat allemaal over een soort van in kaart brengen van wacht, hoe werkt mijn mind? Waar loop ik tegenaan? Waar loop ik vast? Daar inzichten over krijgen en dan vervolgens dat meenemen en dus in kaart kunnen brengen van op wat voor manier en op wat voor momenten kan ik kiezen om een tegenbeweging te maken op iets wat ik bijvoorbeeld al heel lang op een bepaalde manier doe.
Ja.
Deze podcast bijvoorbeeld vandaag doen is een keuze en ik sta dus zo in de dag van, ik ga niet bedenken, is het een goede keuze of een slechte keuze? Want ik weet het niet. Dat ga ik misschien over een jaar zeggen. Nou, weten jullie nog, dat was dom. Of het heeft me heel erg geholpen. Ja. I don't know. Maar soms sta je op een dag of je staat in een periode en je staat stil. Dan is het beter soms om gewoon een keuze te maken en er dan achter te komen of het al dan niet de juiste was. Dus dat vind ik heel fijn aan therapie. Dat je een soort van samen in kaart kunt brengen. Waar ze, op wat voor momenten kun je die keuzes maken? Wat kunnen ze je brengen? En zo leg je een soort van de puzzel van een weg die misschien iets minder hobbelig wordt. Of je gaat voelen van, dit werkt. Weet je wel? Nou ja, vooral op het gebied van PTSS, waar ik helaas ervaringsdeskundige in ben, gaat het heel erg over exposure. Hè? Dus kiezen om je angsten aan te kijken. Kiezen om wel in het leven te stappen. Dat moet ik weer helemaal overnieuw gaan doen, want ik haat het leven momenteel. Maar ja.
We out here.
We zijn er. De keuze voor vandaag is gemaakt. Ik ben hier. Straks zien we weer verder, toch?
Ja, precies. Nou. En ik denk dat, even om daarop aan te haken, dat als je inderdaad keuzes gaat herkennen, dat je dus ook op kleine momenten of op grote momenten kan proberen die controle een beetje terug te krijgen. Omdat er natuurlijk ook heel vaak mensen komen in therapie die met wat voor vraag je ook komt, er is iets wat je soort van out of control is of niet gaat zoals je wil. En door die momenten te herkennen, dat je in ieder geval denkt, nou, hier heb ik controle over. En inderdaad, of het nou een goede keuze is of niet, maar jij hebt hem gemaakt.
Dat
en daarna kan je dus gaan denken, dit werkte wel, dit werkte niet, dit doe ik nog een keer, dit doe ik nooit meer.
Ja.
En alleen al dat gevoel van een klein beetje meer controle, dat kan ook al helpen.
Dat is heel belangrijk, dat gevoel van autonomie. Hè? Het gevoel van autonomie is voor iedereen heel belangrijk, maar ook echt op dit gebied het gevoel hebben van, er gebeurt al zoveel wat me overweldigt. Ik heb op bepaalde momenten de touwtjes in handen.
Precies.
Dat is voor Finn, die had daar ook nog een hele mooie Instagram post een jaar of zo terug over geschreven van, dat gevoel van autonomie ook tijdens zijn crisismomenten heel belangrijk is geweest. Want ik en samen ook het team wat toen om ons heen stond, dat altijd zijn gevoel en zijn keuzes leidend zijn geweest.
Ja.
He, dus ook het mogen praten over de dood, al dat soort dingen. Dat is dan een dieper level dan waar wij het misschien nu over hebben. Maar dat zijn wel allemaal een soort van, dat je wordt gezien als een mens met zijn eigen beslissingen en zijn eigen momenten om te mogen kiezen en beslissen. En dat draagt ontzettend veel bij aan je heling.
Ja, want autonomie is een van de basisbehoeften van een mens. Zelfs bijvoorbeeld ook bij kinderen. Bij kleine kinderen zit dat er al in. Ja. Omdat dat gewoon echt de diepste kern is van,
dat is de basis.
Wat mensen nodig hebben.
En als je iets overkomt, heb je daar ook eigenlijk het gevoel van, dat glipt uit mijn handen. En daar kan je ook een soort van je zo'n, weet je wel, dobberend op de zee. Terwijl als je dan weer het gevoel krijgt van, wacht eens, daar is het land. En ik kan zelf dit schip een beetje bijdraaien.
Ja, heel veel dingen niet, maar dit kan ik wel.
Ja, precies.
En nog iets anders wat je zei, daar dacht ik ook opeens aan, wat ik heel fijn vind in therapie, is als ik dingen ga begrijpen. Daar komt dat hoofd weer. Maar bij mij gaat heling altijd via op de een of andere manier begrijpen. Jij noemde net ook iets van het horen van, eigenlijk is het heel normaal. Ik denk dat een van de voordelen ook van therapie kan zijn, dat iemand dus zegt, maar bijvoorbeeld rouw. Of als je gaat scheiden. Of als je moeder wordt. Of dan is het heel normaal dat eerst dit gebeurt en daarna gebeurt er dat. Want dan reageert je lijf zo of je slaapt een jaar niet normaal en dan ga je dus zo reageren en dan zus. En dat je dan eigenlijk door het soort van schematisch een beetje te begrijpen, je ook bij jezelf dingen meer gaat herkennen en denkt, oh, maar dat gebeurt er nu. Wat voor tegenbeweging, zoals jij wel vaker zegt, wat voor tegenbeweging kan ik hier maken? Ook dat geeft een stukje van controle.
Ja.
Mooi. Over begrijpen gesproken. Daar heb ik dan weer heel andere issues mee. De volgende wat ik wil delen is denk ik een inzicht van nou best wel jaren terug. Ik zat gisteren met Bar op de app van, heb jij nog appjes van mij? Van dat ik bij mijn therapie
ik vind
was
dat hilarisch. En, Bar, wat voor inzichten heb ik van therapie?
Wat voor inzichten heb ik ook alweer gehad allemaal?
Dus jij gaat een factuurtje sturen.
Zeker, dus Bar kwam met screenshots en copy en paste en echt heel grappig. Maar dat hielp me wel weer even op weg om ook een inzicht erin te hebben wat al van een tijdje terug is. En dat gaat over dingen begrijpen. Ik vertelde net al dat ik heel erg de neiging heb om in mijn hoofd te zitten. En mijn neiging is dus ook om, als ik het begrijp wat er gebeurt, dan hoef ik niet te voelen.
Ja, dat wou ik net. Toen zij het zei, dacht ik precies hetzelfde.
Toen dacht jij van, maar hier zit op rechts eentje die er niet zo goed...
Nee, maar same. Ik bedoel, begrijpen, daarmee beredeneer ik mijn gevoel weg. Dus dat is de andere kant ervan.
Dat is dus wat ik jarenlang heb gedaan. Als ik het maar begreep, dan hoefde ik niet te voelen hoe ik me erover voelde. Want ik begreep het gedrag van de ander.
Daarom?
In het geval bijvoorbeeld met Stefano. Hij is tijdens onze relatie vreemd gegaan. We hebben daarna een super roerige periode gehad. Maar doordat ik begreep waar dat bij hem vandaan kwam, hoefde ik niet de pijn te voelen die ik daarover had. Want ik snapte waardoor het kwam en het had dus niks met mij te maken. Ja, dat is niet hoe het werkt. Dus tijdens therapie gaat het natuurlijk heel vaak over. Hè? Mayra zit weer in haar hoofd, lekker lullen. 40 minuten in die sessie van nou.
Maar ik heb ze je dan nog nooit gezegd
jawel.
Ik wou zeggen dat ze
denkt, nou grapje. Ze zegt echt na 3 minuten al van oké, je zit hier heel lekker te praten. Maar hoe voelt het? Hoe voel je je? Dus nee, no worries. Zij grijpt absoluut in. Maar ze heeft me natuurlijk in het begin veel laten praten om
te zien hoe
gestoord ik was. Nee, wat er in mijn hoofd gebeurt en hoe ik dingen aan elkaar verbind. En nou ja, dat. En nu word ik echt standaard onderbroken na maximaal 3 minuten. Als ik ergens al een zijweg neem, dan is het maar hoe voelt het om het hierover te hebben? Oh, die gevoelens. Maar toen kwamen wij dus op, in plaats van analyseren, wat ik dus doe, alles analyseren, los van analyseren wat er daadwerkelijk is gebeurd, ben ik ook heel goed in analyseren over wat er nog zou kunnen gebeuren. Dus allemaal scenario's bedenken en zo. En hoe het zou kunnen uitpakken en bladibla. Toen zij zei, ik wil dat je gaat observeren in plaats van analyseren. Dus alleen kijken naar wat er daadwerkelijk gebeurt. Dus oké, iemand zegt dit, maar iemand doet dat. En Bar zei in die tijd ook een keer tegen mij, Mai, op zijn Engels zei ze het natuurlijk. You have to take things at face value. Dus wat gebeurt er voor je neus, weet je, wat
geloof
zie je
gewoon
gebeuren?
Als iemand je...
Geloof het gewoon, wat iemand je laat zien.
If it quacks like a duck and it swims like
precies.
a duck, it's probably a duck.
Nou ja, dat is wel echt een mega, mega ding voor mij geweest. Want waar het voor heeft gezorgd is dat ik bijvoorbeeld veel minder screenshots ben gaan sturen naar vriendinnen. Ja, ik hou het graag relatable,
hè?
Ja,
totaal.
Screenshots van, nou, is dit nou wat hij bedoelt? Of ik heb toch gelijk? Of wat gebeurt hier nou? En komt dit dan door dit en dat en zus en zo? En nou ja, ook in de tijd dat ik niet met Stefano was en nog aan het daten was, weet ik veel hoeveel er is besproken met vriendinnen en geanalyseerd en wat het zou kunnen betekenen en waarom hij bij date 3 dan zo was en zo anders dan bij date 5 en dit en dat is gezegd. Nou, dat doen we niet meer. Nee. We observeren.
Nou, dat vind ik echt fijn voor je.
Ja, echt fijn. Ja, fucking vermoeiend.
Nou, want helemaal in het begin van het verhaal dacht ik al, ja, het observeren. Het analyseren. Het is niet alleen het willen begrijpen. Dus waarom doet de ander al die dingen.
Het is ook niet met mezelf bezig zijn.
Ja, het is gewoon, want ik weet, die gesprekken hebben wij ook wel eens gehad. Dus ik zie een soort van energie als ballonnetjes, weet je, die eigenlijk gewoon in je eigen
beeld.
Komt een beeld. Die eigenlijk in je eigen buik horen. Maar als je dus met de ander bezig bent, dan gaan die ballonnetjes gaan gewoon overal gaan die naartoe. Dus in haar geval zaten er gewoon 38 ballonnen op Stefano.
Maar ja, plus.
Ik moet nu aan die foto denken met die. Bloemen, denk ik, dat was.
Mensen laten gewoon zien wie ze zijn. You just have to, weet je wel. Ik bedoel, dat is dan een gelukje dat ik daar weinig last van heb. Maar dat is gewoon, weet je wel. I let people do what they do and see what that is. En dan geef ik ze op naar aanleiding daarvan een plekje in mijn leven. Ja.
Maar ik denk dat dat dus wel echt te maken heeft met jouw gezonde achtergrond.
Ja, totaal. Daar hadden wij het straks ook alweer even over. Van. Dat is natuurlijk een heel groot verschil. Hoe
ben
je gehecht?
Komen van een situatie
een
waarbij je
hechting.
Ja, waarbij het gewoon heel belangrijk is om continu je voelsprieten uit te hebben. Mm-hmm. En maar te begrijpen wat hier gebeurt. Wie de volgende stap gaat doen. En wat daar de gevolgen van zou zijn. En hoe jij daarin past. Dat was de survival
maar
waar
wat
wij
dus
allebei vandaan komen.
Wat interessant is dat we dus wel weer een soort overlap hebben. In dat stuk van, want ik denk zelfs dat dat de reden is dat ik überhaupt ook zo erg ben vastgelopen. En wellicht zelfs ook PTSS heb gekregen. Dat stuk van het allemaal in je hoofd bedenken en beredeneren en begrijpen, dat hield me totaal weg bij voelen.
Ja.
Dus ik omdat, en ik heb het nog steeds. Ik begrijp zo, ik ben zo empathisch. Ik begrijp zo goed waarom mensen doen wat ze doen. Ja. Dat ik helemaal niet in staat ben of mezelf kan toestaan om een soort van bijvoorbeeld heel boos te worden. Dat word ik dan op andere momenten die daar misschien niks mee te maken hebben. Maar dat omdat ik het zo begrijp. Dus ik ben ook heel erg terug moeten gaan naar van oké, maar hoe voelt, wat voel je?
Ja.
Waar trouwens dat lichaamsgerichte stuk ook weer wel bij komt. Maar ook van dat je daar de ruimte voor mag nemen en geven aan jezelf.
Ruimte innemen, daar heb je hem.
Dus dat is wel interessant, weet je wel. Je hebt dan wel weer bepaalde soorten overlappingen.
Doe mijn telefoonbordje.
Weet je, dus je hebt wel een soort van dezelfde thema's, maar die dan weer door de manier waarop je inderdaad bent opgegroeid.
Ze hebben een totaal andere ontstaansgeschiedenis.
Oh, ja.
Maar,
En uitwerking.
En uitwerking.
Ja. Maar dat is wel bijzonder toch eigenlijk. Want daardoor is het denk ik ook heel herkenbaar voor mensen. Ja. Omdat wat je achtergrond is en hoe het zich uit, het mechanisme is voor heel veel mensen hetzelfde.
Precies. Maar daarom is het wel weer een goede soort van een pragmatische handvat van hè, dat je dus inderdaad van analyseren naar observeren gaat.
Ja.
En ook
en ik blijf
dit
nog steeds oefenen. Want
Tuurlijk, maar
echt
we zijn
niet,
allemaal.
Als je dit 20, 25 jaar doet, is dat echt niet zomaar uit je systeem. Dat is waar we het net ook over hadden.
Totaal.
Als je dan therapie hebt, denk je nou 10 sessies en ik ben een ander mens.
Nou ja, en dat daar krijg ik ineens een soort hele grote therapieles dan nog even in mijn hoofd. Als dat je thema's zijn, dan je bent niet klaar. Je komt het thema in een volgende fase via in een ander jasje weer tegen.
Yep.
Alleen het mooie is, als je dus leert om daarmee om te gaan, dan ga je hem op een gegeven moment weer herkennen. En
je
dan denk je, je bent daar weer. Je krijgt
een uitnodiging
alles
om het anders te doen en om aan jezelf te
dat
laten
zien. Dat is ook met
zien
rouw. In elke fase van je leven.
Jij wordt helaas heel veel uitgenodigd.
Nou ja, ik heb echt mijn hele leven een grote fase.
Een grote uitnodiging. Nou,
een grote rouwproces.
Ik kom niet.
Mag ik hem terugsturen?
Ja.
Hoeft dit kaartje niet.
RSVP, nee. Bitches.
Echt, hè. Maar die face value, hè, dat is ook wel een hele grappige. Omdat ik kan er eigenlijk vooral bij zeggen, denk ik, dat je soms anderen ook kan helpen met iets waar je niet per se zelf super goed in bent. Want dat verhaal van die face value was iets wat bij mij ook super speelde.
Ja, het was grappig hè, dat je tegen mij zei, maar het zelf net zo hard nodig had.
Maar
dat
je ziet het bij een ander.
Vertalen we dat in Nederlands? Nou, gewoon iemand geloof op zijn woord, toch? Wat hij laat
nou,
zien.
Nou, niet op zijn woord.
Nee, juist
dus,
niet op zijn woord.
Laten we dat niet doen.
Nee,
maar dat je. Ik denk dat het dus. Dat wil ik ook zeggen. Dat je dus. Je hoeft niet alles zelf goed te kunnen om een ander wel te kunnen helpen. Omdat het bij een ander voor zoveel duidelijker. Sorry, dat is een hele kromme zin. Omdat het bij een ander soms zoveel zichtbaarder is. Kijk, als je zelf in al je gevoelens zit en al die nuances ziet en gevoelens voor de ander en je eigen shit van vroeger, dan is alles zoveel.
Het is zo blurry.
Blurry.
Dan.
Terwijl vanaf de buitenkant gezien kan je dingen gewoon veel zwart-witter zien. Dus ik kon het in jouw situatie zien van ja, maar mee, hallo, weet je wel. Zie dit, weet je wel.
Ja.
het past niet bij op elkaar. Zeg maar niet, jij en Stefano bedoel ik, maar acties en waar wij het over hadden. Van dit past niet. Maar tegelijkertijd zat ik zelf in diezelfde shit.
Ja.
Deed ik het helemaal niet. Maar kon jij dat weer bij mij laten zien? Dus dat is wel, ja, eigenlijk heel grappig. Toen jij dat zei over die face value, dacht ik, oh nou, daar had ik zelf ook nog wel.
Maar op sommige vlakken is natuurlijk, zal ik even een bruggetje slaan? Naar
sla jij even een brug, liever.
Op sommige vlakken is het dus inderdaad ook wel een soort zoeken. Want op sommige, Jezus.
Christus, nou, nog één keer op sommige vlakken.
Op sommige vlakken is kennis dus wel fijn, omdat het je weer helpt inzichten te krijgen.
Ja.
Wat ik zelf heel prettig vind, is ook werken aan schematherapie. En het helpt je gewoon om jezelf een beetje in kaart te brengen, als je soms dingen uit elkaar kan trekken die een soort wollige toestand lijken. En nou ja, daar kan je ook echt van alles over lezen en googlen, mocht je niet bij een therapeut of iets in de buurt zijn. En nou ja, wij doen tijdens therapie best wel vaak, ik heb heel erg last van enorme straffers. Dus dat zijn je strenge stemmen die zeggen van, hey, je doet het niet goed of je doet niet genoeg. Of wat ben je nou voor lame-ass bitch, weet ik veel. Mijn straffers zijn echt assholes. Ja,
straffers zijn echt...
Ja, en als je dat dan soms uit elkaar kan trekken van, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dus wij doen heel vaak de stoelenoefening. Dus dan moet je echt letterlijk 3 stoelen naast elkaar. En in de een zit dan je kind en in de ander zit je gezonde volwassene. Dus degene die soort van de, ja... hoe vertaal je common sense? Jezus.
Ja. Common sense. Dan kijk je naar mij. Je vertaalt gewoon niet. Niet vertalen. Common sense.
Nou ja.
Gezond verstand.
Hey. Wajo. En de andere zit dan de straffer. En je gaat dan dus eigenlijk gewoon vanuit. Ik moet dan ook echt in de andere stoel gaan zitten. En vanuit die rol gaan praten tegen elkaar.
Ja.
Wat heel heftig is. Want heel vaak mijn straffer. Die ga je dus hardop. Nou ja, en dan kijk ik mijn therapeut me ook wel eens aan van deze bitch. Ik zou, I know. Maar ik weet ook wat ik nu zou moeten zeggen vanuit mijn gezonde volwassenenrol. Maar ik dat komt dat ik het weet. Ik kan het heus wel bedenken, maar ik voel het niet.
Ja. Yeah.
Die straffer zegt stiekem van je hebt gelijk.
Dat.
En dat is echt heel sad.
Die overtuigingen die precies. Er dan eens onder zitten.
En wat we soms doen is gewoon... zeggen ze echt deze... Zij moet gewoon de mond houden, weet je. Ik zeg ja, I know. Maar ja, dan zetten we soms wel eens die stoel letterlijk buiten. Hè? Zetten we gewoon op de gang.
Op de gang.
Gewoon doei. Echt, en het helpt. Weet je, dat zijn allemaal van die dingetjes die je wel een soort van kunnen helpen om... Ja. Letterlijk die straffer even zo op de gang te zetten. En dan staat dan die stoel daar. En dan heb ik ook wel het goed. Nou, dus ben ik nog met mijn kind en met mijn gezonde
volwassenen. Het schijnt niet meer een goede opvoedmethode te zijn. Maar ik denk soms dat je toch rigoureus moet zijn.
Sowieso.
Ja,
maar het helpt je gewoon om een beetje die kanalen te helpen herkennen. En het wil nogmaals niet zeggen dat je dan naar buiten loopt en nooit meer last hebt van stomme stemmen. Maar het zijn allemaal van die dingen dat je denkt, oh ja, soms kan je wat beter schakelen. En zien van wat die gezonde volwassene eigenlijk brengt. En wat ik een heel groot inzicht vond, wat mij enorm heeft geholpen. Ik had die straffers een functie gegeven. Dus ik dacht, nee, maar die straffers moet erbij. Want anders kan ik mezelf geen schop onder mijn hol geven.
Mm.
En toen zei mijn... Oh, dit is een goeie, hè?
Ja.
Maar toen zei mijn therapeut, en daar komt hij. Je mag erop vertrouwen dat je gezonde volwassene dat ook doet als het nodig is.
Ja.
Dus ik kon die straffer helemaal uit haar functie.
Useless.
Ja, want ik dacht, oh nee,
functie
maar
elders.
Zij is nodig.
Ja.
Maar dat was helemaal niet zo. En ze zei, als je dus kijkt naar goede ouder, hè, want nee, jullie zijn allebei zelf moeder.
Hele goede ouders.
Ja, zeggen over vroeger nu.
Ja, nee, maar ik bedoel, jullie hebben allebei een kind. Dus dan mag je vertrouwen dat je dus... Hè, dus je begeleidt je kind met liefde. Maar je zegt soms ook, nu even niet.
Ja,
even
ik gisteravond bij het bedritueel. Toen ben ik letterlijk... Heb ik gezegd, ik ga een rondje wandelen. Stefano, neem jij het maar over. Heb ik nog nooit gedaan.
Maar ja, dus zeg maar, dus je mag, ook vertrouwen dat die gezonde volwassenen in jezelf je op... Dat soms tough love, weet je, dat ook wordt gegeven. Nou, en dat vond ik echt intens groot inzicht, omdat ik dacht, oh wacht, inderdaad, ik hing aan haar omdat ik dacht, ik heb haar nodig.
Ja.
Nou,
en nu,
doei.
En ook leer je ermee dat je kan haar dus op de gang zetten. Je kan die afstand dus soort van vergroten, in plaats van dat ze onder je huid hoeft te wonen.
Ja, sterker nog, ze mag gewoon...
enkele reis. De doei.
Par, we zitten lekker lang weer te praten. Is er nog iets wat jij zou willen delen als afsluiter?
Ja, nou, ik heb er nog wel één. Maar ik weet niet of je die als afsluiter wil. Of dat je zegt, nou, kind, maak het alsjeblieft heel kort.
Ja, kan het ook allebei. Dat ja. we wel willen, maar kort.
Oké,
ja.
Nou, laat ik dat proberen.
Dat is voor jou een uitdaging, I know. Je wil altijd alle takken van de boom bespreken.
Ja, heel graag. Nou, mijn inzicht gaat over, mijn laatste inzicht dan wat ik zal delen nu, gaat over maakbaarheid. Ik ben opgegroeid vanuit een idee dat als je het maar hard genoeg wil en maar goed genoeg je best doet, dat dan alles kan. Dat wist ik niet zo bewust, maar daar kwam ik pas achter toen er dus sommige dingen in mijn leven gewoon echt niet gingen zoals ik
had bedacht.
Mm. En dus ook heel erg daarin vastliep. Hè. Ik heb 4 miskramen gehad. En de verwerking daarvan ging niet echt helemaal soepel.
Ga ik dit nou zeggen als afsluiter? Ik voel me nu echt een ass. Hè? Bar, sluit jij even af.
Ja, nee, maar ik ga hem niet lang maken. Want dat kunnen we op een andere keer doen. Maar wat ik wel daar wilde zeggen is dat pas omdat dat misging, kwam ik erachter dat ik dus een overtuiging heb dat alles maakbaar is. En dat ik daarom ook zo boos op mezelf werd. En allerlei, nou, die straffer, die kwam heerlijk op de hoek. Wat voor waardeloos mens ik was dat ik die kinderen niet in leven kon houden. Terwijl een inzicht wat ik dus tijdens die therapie kreeg, daar ook EMDR en zo gehad, dat dus niet alles maakbaar is. En dat zijn natuurlijk dingen die weet je heus wel in je hoofd.
Ja.
Maar het voelen is echt heel anders.
Ik ben er ook achter dat het niet maakbaar is.
Yeah.
En
dat, precies. En dat op het moment maar dat je die maakbaarheid, of dat dus eigenlijk gewoon een mythe is.
Ja, het is echt een mythe.
En dat gaat accepteren, dan worden wel opeens sommige andere dingen makkelijker. Dat sommige dingen die gewoon compleet kut zijn, dat je daar niks aan kan doen. Mm. En dat ja, gewoon de oneerlijkheid van het leven is.
Nou.
Lekker korte opbeurende afsluiter.
Het leven is zo oneerlijk, jongens. Hou op
nou,
met me.
Dat is eigenlijk wel waar. Dus oké. Ja. Nou, ik vind het heel erg raar.
Het is doe het er maar mee. Sorry.
Ik ga deze sessie voor nu wel afsluiten. En laten we door naar de volgersvraag. Nou, we kregen deze week heel leuk een...
heel leuk.
Heel leuk. Heel leuk. Een wat uitgebreidere volgersvraag. Dat mag dus ook. Heel veel mensen reageren altijd heel lief in die vraagsticker. Maar daar past dus bijna niks in.
Zeg
en deze meid, Denise, die dacht, ja, fuck it. Ik sluit gewoon in die DM. Dus doe dat ook vooral.
Slimme
neem
meid.
Een voorbeeld. Dus ik ga hem even voorlezen. Hola, wellicht een interessant vraagstuk voor de podcast. Ik ben niet zo goed in
hola.
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 Ik ben altijd al curvy geweest en ben me sinds ik ben gaan werken in 2018 als een slons gaan kleden, omdat er veel seksuele opmerkingen waren over mijn curves en wat ik aandeed. Dus ze droeg dan bijvoorbeeld een kooltrui en blazer. Veel comments gehad van mannelijke oudere collega's die dan helemaal gek werden omdat ik mijn blazer uitdeed met mijn grotere borsten. Dus sinds 2018 heb ik mezelf door deze mannen en ook mannen op straat verwaarloosd om comments en gevaar tussen aanhalingstekens op straat te vermijden. Hoe kijken jullie prachtige vrouwen daartegen aan en hoe hebben jullie alsnog voor jezelf gekozen?
Wow.
Ik ben nu zwanger en heb opeens sinds jaren tijd, de neiging of wens eigenlijk om mij sexy te voelen en mijn lijf te omarmen. Ik weet dat ik ook nog een periode van postpartum lichaam accepteren te gaan heb, maar ik heb het gevoel dat dat er nu aankomt. En ik wil mijn curves omarmen en het advies van Mayra en haar guru Danielle achteraan gaan. Maar ik heb geen zin in gezeik.
Hey.
Gezeik komt er toch.
Ja, gezeik komt er toch.
Dat is het antwoord.
Dat is echt het antwoord. Ja.
Ja,
gezeik komt er. Dus je kan maar beter wel die dingen aantrekken. Dit is die exposure therapy waar Meerte het ook vaak over heeft. Maar als ik kijk naar mijn eigen proces op het gebied van kleding, op het gebied van mijn lichaam omarmen, of dat nou is op straat of met seks of met opmerkingen van anderen of bij familie eventueel. Ik krijg heel vaak DM's van mensen die familie hebben, die allerlei commentaar hebben op hun lichaam. Het enige wat je kan doen, is het gewoon doen.
Mm.
Krijg nu het weer zomer wordt veel DM's van... hey, ik heb door jouw post nu toch een bikini gekocht. Ik ga het toch aantrekken. Of ik heb die korte broek gehaald en ik vind het doodeng. Of een strak jurkje. Maar het antwoord is echt, er komt gezeik. Ja. Mensen gaan er dingen over zeggen. Maar waarschijnlijk krijg je vooral complimenten... omdat jij je gewoon veel fijner voelt en meer jezelf.
En dat is schoonheid.
Dat is schoonheid. Dus stop met jezelf verstoppen. Dit is volgens mij in aflevering 13 ook een van de dingen geweest... waar ik het over had, van stop met verstoppen. Ga jezelf wel gewoon laten zien hoe eng je het ook vindt. Weet je, meer te afraid, do it afraid... Ga het wel aantrekken. En ja, wij vinden er van alles van natuurlijk.
Ja, fuck de patriarchy
en of course.
Ja.
Maar ga die kleine stapjes zetten. Ga die dingen aantrekken. En ja, dan heb je maar dikkere tieten. En ik ken trouwens ook echt wel dat proces van als je zwanger bent... en dat je ineens je lijf weer op zo'n andere manier gaat waarderen. En hoe mooi dat ook is. Dus omarm dat vooral en fuck de rest. Dat is het wel echt.
Sowieso.
En dan komt er maar gezeik. Dan draaien mensen maar hun nek om. Dan hebben ze maar spierpijn nadat ze jou hebben gezien.
Boeien. Jouw lijf, jouw leven.
Ja, echt. De vraag... Ik denk dat de intentie zo duidelijk al uit de vraag...
Ze weet wat ze wil. Ze wil dit. Ze hunkert hiernaar.
Dus de vraag is ook, weet je wel, waarom is... Een opmerking van een ander belangrijker dan wat jij duidelijk zo graag wil.
Precies. En wat waarschijnlijk een of andere niks zeggende lame-ass person is die dat vindt. Dus
een of andere lullo in een pak.
En hoeveel mensen zijn er die wel zullen zeggen zo, echt goede tieten man, qua dat ik die had.
Nou ja, en gewoon enjoy je tieten ook.
Ja. Enjoy je tieten, ja.
Jezus.
Dus,
we willen graag foto's.
We willen foto's. Slide in de DM, Denise.
Nou...
Niet
mag
van de
maar.
Ik bedoel, van de outfit. Ja.
Oh, oké. Okay. Ja.
Van de omarming, van de sexiness. Je weet wel.
Nou, hopelijk helpt dit je op weg, Denise. Laat het ons zeker weten. En dank je wel voor je fijne, herkenbare vraag. Nou, deze podcast heet natuurlijk Wat ik vandaag weet. Maar er zijn altijd dingen die we eerder hadden willen weten. Net als onze volgers. We kregen van Kim een mooie inzending. Zij zei dat grenzen aangeven zo fucking bevrijdend kan zijn. Nou, heer.
Zalig.
We hebben het hier volgens mij wel eens over gehad. Maar dit is er één om te blijven herhalen.
Ja.
Dus dank je, Kim. En Meert heeft ook een hele goede lifehack.
Als je zoveel jankt als ik in je leven, dan ben je op een gegeven moment wel een beetje klaar dat je denkt... Het zou sowieso trouwens ideaal zijn als je tranen gewoon een soort van moisturizing effect hebben. Maar die shit
waarom
is weer
zout.
Dus het is helemaal niet lekker voor je huid. En soms denk je echt, nou jongens, even niet. Dus
net
wat
mijn make-up
dan
gedaan.
Dan ga ik dus gewoon zitten met mijn benen wijd, met mijn hoofd naar beneden. En dan laat ik zo mijn tranen...
Op de grond vallen.
Op de grond.
Dat ze niet op je gezicht... Ja, super praktisch dit.
Heel praktisch.
Dit wil iedereen weten.
Ja,
in zijn leven.
Ik denk het ook.
Ja.
Ik denk dat... Ja.
Alsjeblieft.
Ja. Dank je, Meert. Thanks for being so practical.
Echt, hè?
Nou, lieve mensen, dit was hem weer voor vandaag. Dank je wel voor het luisteren. Als je ons wil supporten, deel de aflevering waar je iets aan hebt... dan vooral met iemand anders waarvan je denkt, die moeten dit ook horen. Volg ons op al je favoriete streaming, podcast apps. Deel sterren uit, ga ons volgen. Op Spotify kun je ook een review per aflevering nu achterlaten. Superleuk. Wil je met ons samenwerken, stuur een mailtje naar sales@wpg.nl. Voor nu een dikke shout-out naar Meerte en
Thank
Barney
you.
Hier vandaag weer waren. Naar mijn broertje Ramon de Wilde, die de muziek... heeft gemaakt.
En naar jezelf.
Naar mezelf, dankjewel schatje. En wat wil ik verder nog zeggen? Ik weet het niet, maar we zijn er volgende week donderdag weer.
Oké.
Doei.